Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad heet ik u van harte welkom in deze dienst, waarin voorgaat de heer Alain Verheij uit Alphen aan den Rijn. Uiteraard geldt het welkom ook voor de mensen die de dienst later zullen beluisteren. Hugo de Graaf begeleidt ons op de vleugel. De koster is Kees Snapper. De eerste collecte is bestemd voor het werelddiaconaat en met name voor Bangladesh. U vindt hierover informatie in de liturgie. De tweede collecte is voor de kerk. De bloemen uit de kerk zijn vandaag als groet van de gemeente voor mevrouw Schalkers. Volgende week, zondag 11 februari, hoopt bij ons voor te gaan dominee Annemieke Parmentier. Dan zullen we met elkaar het heilig avondmaal vieren. Na de dienst van vandaag bent u van harte uitgenodigd in het honk voor een kopje koffie of thee. Ik wens ons allen een goede dienst toe.
De Heer zij met u.
Ook met u zij hier.
Onze hulp is in de naam van de Heer.
Die de hemel en de aarde gemaakt.
Laat ons bidden om een gezegend uur. Lieve God, we komen hier samen en we hopen dat in geloof, hoop en liefde te mogen doen. Geef ons een gezegend uur met elkaar. Breng ons dichter bij u, dichter bij elkaar en in het reine met onszelf en het mens zijn hier op aarde. Amen. Laten we zingen. 283 in de veelheid van geluiden. Zoeken we het zachte suizen van het woord dat ons verblijdt. U zitten, ook van mijn kant een goede morgen. Het is goed om weer bij jullie te zijn, zou ik willen zeggen. Gelijktijdig voor het laatst, mijn laatste beurt als gastvoorganger in deze fijne plek. Dus daar hangt altijd wel weer iets verdrietigs boven ook. Boven de liederen zie ik nu net, die ik heb opgegeven, zit ook wel wat verdrietigs. Dus ik ben blij dat het buiten regent voor de sfeer. We gaan straks zingen het Kyriëgebed. We bidden om Gods omhelzing voor ons allemaal in een wereld waar veel donker op het nieuws is te zien. Veel donker in de kerk misschien ook wel, misschien in je eigen leven, al hoop ik van niet. En je kunt zien, we zingen straks een vrij zwaar lied. We gaan namelijk ook al richting de lijdenstijd en die dient zich al een beetje aan in het lied dat we straks gaan zingen. Maar dat gaat in één moeite door in een loflied. En dat is zo'n bijzondere beweging die je in de kerk kunt krijgen. Misschien wel alleen maar in de kerk. Eerlijk aangeven dat het allemaal niet zo licht is. En daarna toch ook wel weer hoopvol proberen uit te komen. Het verhaal, met andere woorden, van een graankorrel die sterft en weer opbloeit. Laten we bidden om Gods omhelzing. Welkom. Hallo. Ik ben precies op tijd voor het gebed, dus dat is mooi. Laat ons bidden om Gods omhelzing. God van liefde, als we hier bij elkaar zijn en zoeken naar wat hoop en lichtpuntjes op deze wereld, bidden we om uw omhelzing, hoe we hier ook zijn gekomen. Misschien vol goede moed, misschien na een leuke week, misschien met tegenzin, misschien met haast, misschien in verdriet. Wees met ons, omhels ons in alle persoonlijke situaties die hier verzameld zitten in dit gebouw, variërend van feest tot rouw en angst. Lieve God, omhels uw wereld. Er gebeurt veel op deze wereld. Er is van alles op het nieuws. Er zijn crises die zich aandienen in binnenland en in allerlei verschillende buitenlanden. Daar kunnen we ons zorgen om maken. Uw wereldbol heeft overal pijn. Neem die wereldbol op schoot en verzorg ons en heel ons. En lieve God, zegen uw kerk wereldwijd, waar allemaal mensen dapper proberen om het verhaal van u, van de profeten, van de Bijbel, van Jezus, opnieuw te vertellen, aan elkaar te vertellen en tot ons te laten doordringen. Laat het overal ter wereld een beetje werken en helpen, zodat uw koninkrijk zichtbaar wordt. Ook hier in de stervende graankorrel. Zo bidden wij, ontferm u. Amen.
Thank you.
stemmingen weer gehad in 10 minuten tijd. Laat ons bidden voordat we de Bijbel open doen. Want God laat het wonder gebeuren dat ook in Schravenland in 2024 die Bijbel uit die verre tijd en plaats tot ons spreekt. Open onze oren zodat we kunnen horen en verstaan en luisteren. Open onze ogen, geef ons inzicht en visie. Open onze harten dat we u kunnen ontvangen en openstaan voor elkaar. Open onze handen zodat we zullen kunnen doorgeven wat we ontvangen. Open onze monden zodat we zullen weten wat we zullen moeten zeggen en ook weten wanneer we zwijgen moeten. Zet onze voeten op de goede weg. Amen. Ik heb gekozen voor een lange lezing. Op het rooster stond die helemaal ingekort, maar dan kreeg je maar een derde van het verhaal mee. Dat vond ik zonde. Dus een lang Bijbelverhaal dat ons wordt voorgelezen.
De eerste lezing is uit 2 Koningen 4, vers 8 tot en met 37. Op een zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. De vrouw zei tegen haar man: "Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten. Dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt." Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. Hij vroeg zijn knecht Gehazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gehazi's verzoek naar boven was gekomen, zei Elisa tegen Gehazi: "Vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten of bij de bevelhebber van het leger?" Maar de vrouw antwoordde: "Ik leef te midden van mijn eigen volk." Weer vroeg Elisa: "Kan ik echt niets voor haar doen?" En Gehazi antwoordde: "Jawel, ze heeft geen zoon en haar man is al oud." Toen zei Elisa: "Roep haar binnen." Gehazi riep haar. De vrouw kwam in de deuropening staan. En Elisa zei tegen haar: "Vandaag, over een jaar, zult u een zoon in uw armen houden." "Nee, waarde godsman," antwoordde ze. "Spiegel uw dienares toch niets voor." Maar de vrouw werd zwanger. En precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd. Het kind groeide op. Op zekere dag, toen hij was gaan kijken bij zijn vader, die met de maaiers op het land was, riep hij plotseling uit: "Mijn hoofd, mijn hoofd!" De vader beval de knecht de jongen naar zijn moeder te brengen. De knecht nam hem op en droeg hem naar zijn moeder. Ze hield hem op haar schoot. Maar tegen het middaguur stierf hij. Toen ging ze naar boven, legde de jongen op het bed van de godsman en sloot de deur van het vertrek. Daarna ging ze naar buiten en riep tegen haar man: "Stuur me een van de knechten met een ezelin. Ik wil zo snel mogelijk naar de godsman, maar ik kom direct weer terug." "Waarom zou je naar de godsman gaan?" vroeg hij. "Het is toch geen nieuwe maan vandaag en ook geen sabbat." "Maak je geen zorgen," zei ze. Ze zadelde de ezelin en zei tegen de knecht: "Drijf de ezelin zonder ophouden aan tot ik zeg dat je halt kunt houden." Zo ging ze op weg naar Elisa, die op de Karmel verbleef. Toen de godsman haar zag aankomen, zei hij tegen zijn knecht Gehazi: "Kijk, daar heb je de vrouw uit Sunem. Ga haar vlug tegemoet en vraag haar hoe het met haar gaat en met haar man en haar zoon." De vrouw antwoordde dat het goed ging. Maar toen ze bij de godsman op de berg aankwam, greep ze zijn voeten vast. Gehazi liep op haar toe om haar weg te jagen. Maar de godsman zei: "Laat haar maar. Ze is getroffen door bitter verdriet en ik wist daar niets van. De Heer heeft het voor mij verborgen gehouden. Toen zei de vrouw, heb ik u soms om een zoon gevraagd? Heb ik niet gezegd dat u geen valse hoop moest wekken? Hierop zei Elisa tegen Gehazi, neem mijn staf en ga er zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, groet hem dan niet. Als iemand jou groet, zeg dan niets terug. Je moet mijn staf op de jongen leggen. Maar de moeder van de jongen zei, zo waar de Heer leeft en zo waar u leeft, ik ga niet zonder u. Toen stond Elisa op en ging met haar mee. Gehazi was hun vooruit gegaan en had de staf op de jongen gelegd, maar die had geen teken van leven gegeven. Hij keerde terug en vertelde Elisa dat de jongen niet wakker was geworden. Toen Elisa zelf bij het huis aankwam, zag hij de jongen dood op zijn eigen bed liggen. Hij ging de kamer binnen en sloot de deur achter zich. Toen bad hij tot de Heer. Daarna liep hij naar het bed toe en ging boven op het kind liggen. Met zijn mond op zijn mond, zijn ogen op zijn ogen en zijn handpalmen op zijn handpalmen. Zo bleef hij over het kind uitgestrekt liggen tot het lichaam weer warm werd. Toen kwam hij overeind, liep door de kamer heen en weer en strekte zich nogmaals over het kind uit. Uiteindelijk niesde de jongen wel 7 keer en opende zijn ogen. Roep de moeder, riep Elisa tegen Gehazi. Gehazi waarschuwde haar en toen ze boven kwam, zei Elisa, u kunt uw zoon meenemen. De vrouw kwam de kamer binnen, viel aan Elisa's voeten neer en boog diep voorover. Toen nam ze haar zoon op en ging de kamer uit.
Thank you.
tweede lezing is uit Markus 1, vers 29 tot en met 39. Toen ze uit de synagoge kwamen, gingen ze rechtstreeks naar het huis van Simon en Andreas, samen met Jacobus en Johannes. Simons schoonmoeder lag met koorts in bed en ze spraken met Jezus over haar. Hij ging naar haar toe, pakte haar hand vast en hielp haar overeind. Toen verliet de koorts haar en ze begon voor hen te zorgen. 'S avonds laat, toen de zon al was ondergegaan, brachten de mensen alle zieken en bezetenen naar hem toe. Alle inwoners van de stad hadden zich bij de deur van het huis verzameld. Hij genas vele zieken van allerlei kwalen. Ook dreef hij veel demonen uit, maar hij stond ze niet toe om iets te zeggen, want ze wisten wie hij was. Vroeg in de ochtend, toen het nog helemaal donker was, stond hij op, ging naar buiten en liep naar een eenzame plek om daar te bidden. Maar Simon en de anderen die bij hem waren, gingen hem zoeken. En toen ze hem gevonden hadden, zeiden ze tegen hem: iedereen is naar u op zoek. Toen zei hij: laten we ergens anders heen gaan, naar de dorpen hier in de omtrek, zodat ik ook daar het goede nieuws kan verkondigen. Daarvoor ben ik immers op weg gegaan. In heel Galilea verkondigde hij het goede nieuws in de synagogen en dreef hij demonen uit.
Nou, het zijn lastige verhalen vanochtend, maar dat zeg ik wel vaker op zondagochtenden. Een vreemd boek misschien. Ja, nou ja, eerst maar eens eventjes, dan is je schoonmoeder ziek, die ligt met koorts in bed. Jezus geneest haar en ze begon direct voor hen te zorgen. Daar kan je misschien over gestruikeld zijn, in ieder geval misschien de helft van de aanwezigen. Een heel specifieke helft. Die denkt, oh, de vrouw wordt genezen en ze kan gelijk koffie hier gaan zetten. Dat is toch een vertaalfout geweest. Want er staat wat letterlijker, ze begon te dienen. Dat is een veel bijbelser woord. Dat heeft niet per se met zorgen te maken, maar die vrouw werd na haar genezing gewoon onderdeel van die hele beweging van Jezus, waar ze volwaardig in meedraaide en onderdeel van was. Dus dat is wel wat anders dan dat ze daarna gelijk, zodra ze beter werd, opsprong en al die mannen koekjes begon te geven. Dat moet ik er even bij hebben gezegd. Dat neemt niet alles weg wat er voor vreemds gebeurt in deze verhalen. Elisa is na zijn genezingsverhaal ook een beetje lomp. Hè? Dan is net een kind uit de dood opgewekt en dan zegt hij, u kunt uw zoon meenemen. Viel ik ook even over net. Een beetje lomp. En zo gebeurt er wel meer waarvan je denkt, voordat ik hierover kan preken, zo, moet je eigenlijk een soort puin ruimen. Ten eerste, die genezingsverhalen en wonderverhalen in de Bijbel, ik ben er veel mee bezig geweest in mijn boek wat er nu aankomt, gaat over ziekte. En dan krijg je ook heel veel contact met zieke mensen in de aanloop daarnaar. En je bent gewend, ik ben gewend om het als prachtige verhalen te zien, die wonderverhalen van Elisa, maar ook van Jezus. Maar er zit ook een schaduwkant aan en die mag wel benoemd worden, zo. In de aanloop naar de vastentijd, de lijdenstijd, dat die genezingsverhalen en die wonderverhalen staan misschien wel in de Bijbel omdat ze uitzonderingen zijn. Ik heb heel vaak Bijbel gelezen met mensen die ziek werden, ziek waren of een gebrek hadden en die geen wonder meemaakten. En het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan in de Bijbel. Nou is dat ook weer niet helemaal waar, want als je goed leest in het Bijbelverhaal van Jezus, dan zie je dat hij 's morgens vroeg in een dorp waar hij heel veel genezingen heeft gedaan, 's morgens vroeg staat hij op, gaat hij naar buiten, zoekt hij een eenzame plek en dan komen zijn leerlingen naar hem toe en die zeggen tegen Jezus, Heer, iedereen is naar u op zoek. Er zijn nog honderden zieke mensen, die zijn allemaal klaargelegd, kom je nog een dagje genezen? En dan zegt Jezus, nee, we gaan naar een ander dorp, dan kan ik daar ook het goede nieuws verkondigen. En zo, als je je daarin verplaatst, is er dus een flinke groep mensen genezen in de tijd dat Jezus in dat dorp rondtrok, maar de grootste groep alsnog niet. Die blijft daarachter en hoort, ach, Jezus is alweer naar het volgende dorp. Zelfs in die tijd, zelfs als de Zoon van God op aarde loopt en overal wonderen doet, kon je nog tot die grote groep behoren die het wonder niet meemaakte. En zo moeten we dat ook gezegd hebben voor mensen die deze Bijbelverhalen horen. Bijvoorbeeld het Bijbelverhaal van Elisa. Die komt bij een vrouw en hij komt daar graag bij een echtpaar, een voornaam echtpaar. Ik krijg het idee dat Elisa het daar wel relaxed vindt. Hij krijgt een eigen kamer in een groot huis. Hij krijgt er altijd lekker te eten. Het zijn mensen met geld en hij komt er graag. En die mensen hebben geen kind. Althans, de vrouw heeft geen kind. Ze heeft een oudere man. Hoeveel kinderen die heeft, weten we niet. Die man die is enigszins afwezig in het verhaal. Loopt achter de feiten aan en zo. De vrouw is de hoofdpersoon. Is misschien met een oudere man getrouwd en heeft geen kind. En krijgt dan zomaar te horen van een profeet, over een jaar heb je wel een kind. Dat is een prachtig verhaal, zeker voor die vrouw. Maar je moet het eens lezen met vrouwen die ongewenst kinderloos zijn en geen profeet op hun pad krijgen die dat zegt. Er zit in al die wonderverhalen zelfs de aanleiding om enigszins pijn te voelen. En we moeten niet doen alsof die Bijbel één grote overwinningsmars is. En het geloof ook, want dan raken we teleurgesteld. Om nog maar te zwijgen hè, van het kind dat overlijdt en uit de dood wordt opgewekt. Ik heb het nooit zien gebeuren, zoiets. En we hebben om ons heen toch allemaal wel mensen moeten begraven. Blijkbaar kan het zo gaan dat soms een afscheid gewoon een afscheid is. Dat soms een ziekte gewoon een ziekte is. En dat moeten we ook wel eerlijk blijven zeggen. Juist in de graankorrel. He, want het kan, als je kerk sterft, ook het gevoel geven dat je je kindje kwijt bent. De kerk kan een kindje voor je zijn en je kan het gevoel hebben dat Elia heeft gehad van, joh, ik zou er wel uitgestrekt bovenop willen liggen om mijn warmte eraan over te geven, mijn adem eraan over te geven, zodat het blijft leven. Maar dat gebeurt nou eenmaal niet altijd. Ik weet niet of jullie hier de laatste maanden elke week een preek krijgen waarin wordt gerefereerd aan het einde van je kerk. Ik weet niet hoe attent mijn collega's zijn. Maar ik moest er zelf wel aan denken in ieder geval. Zo kan het voelen en soms is dood gewoon dood. Ja, soms blijft het nou eenmaal zo en is die hoop nog ver te zoeken. Dat moet gezegd worden, dat moet beseft worden, zeker in de kerk, zeker aan het begin van de lijdenstijd, dat die wonderen op een of andere manier een uitzondering zijn en daarom in de Bijbel terecht zijn gekomen. En ze zeggen niet zoveel over het leven hier. En ze zeggen niet zoveel over wat je kunt verwachten en meemaken als gelovige. Ze zeggen wel iets over de God die ergens door die verhalen heen trekt en blijkbaar wil zeggen, maar ik ben wel degelijk een God van de gezondheid en van het goede leven en van het nieuwe leven. Al zie je daar misschien niet altijd evenveel van, dat is wel waar het om draait. En we moeten wel streven naar het leven en hoop houden. Toen ik een tijd mediteerde op ziekte en ook op dit verhaal, ben er een heel jaar al mee bezig met het thema, kwam ik ergens een indeling tegen die ik misschien aan jullie wil meegeven en die ik zelf ook altijd meeneem. Dat was iemand die zei, je hebt op de wereld in je leven allemaal drie soorten tijd. En ieder mens en iedere groep ook wel krijgt te maken met drie soorten tijd. De eerste tijd, en dat is hopelijk het grootste deel van je levenstijd, dat is de gewone tijd. Ook wel de pastorale tijd genoemd. Dat is de tijd dat je gewoon naar je werk gaat of naar school, eventueel huisje, boompje, beestje. Hè, het leven sukkelt een beetje door. Je maakt niet heel erge dingen mee en je hebt ook niet de allergrootste feesten. Dit is gewoon het leven zoals je het gewend bent. Het leven waar geen films over worden gemaakt, omdat er helemaal niet zoveel te vertellen valt. Dat is het gewone leven, het pastorale leven, de gewone tijd. Hopelijk het grootste deel van je leven. Een andere tijd, dat is de tweede tijd, noemen ze de lijdenstijd. En dat is een tijd, daar gaan we de komende, over anderhalve week, gaan we daar 40 dagen een beetje in leven. De lijdenstijd, dat is een tijd in je leven dat de dingen allemaal niet zo vanzelf gaan. Het kan ziekte zijn, dat kan een depressie zijn, het kan zijn dat je in relaties met iemand op je werk, iemand in je familie of je eigen geliefde of God, dat het allemaal niet helemaal goed gaat. Alles voelt als ploeteren, het voelt alsof de draden aan je benen hangen als je vooruit probeert te komen. Dat is de lijdenstijd. En het is geen tijd dat je hele wereld op zijn kop staat of iets dergelijks. Het is gewoon een tijd dat het pijn doet. Het gaat niet lekker, het is lijden. Dat is ook een vorm van tijd die je kunt beleven. En de derde tijd, die duurt nooit heel lang, noemen ze de apocalyptische tijd. Nou, het zit al een spannende term in. De apocalyptische tijd, dat is de tijd in je leven of in je gemeenschap waarin wel echt alles op zijn grondvesten schudt. Gebeuren dingen die je nooit had voorzien, rampen of juist heel mooie dingen. En niets is nog hetzelfde. In die apocalyptische tijd kan echt alles gebeuren. Kan alles veranderen. Je weet even niet meer wie je bent, hoe de wereld werkt, wie er nog bij je hoort en wie niet. Alles kan beter worden, alles kan slechter worden. Maar in ieder geval is niets meer zoals het was en niets zal nog worden zoals het was. Dat is de apocalyptische tijd, de korte tijd waarin alles anders kan worden door groot verlies of grote overwinningen. En die drie soorten tijden gaan we allemaal doorheen. De gewone tijd, lijdenstijd en de apocalyptische tijd. En dat is misschien voor vanochtend de grootste les die in dat verhaal zit van die mensen in Sunem. Er is er een vrouw en Elisa komt regelmatig bij haar op bezoek, logeert bij haar. Die vrouw zit al een tijd in een lijdenstijd. Komt namelijk zo, ze functioneert wel. Ze heeft een goed genoeg te eten, heeft ze.
Mooi huis. Ze heeft een man en die werkt veel op het veld. Dus ze hebben ook velden. Ze hebben knechten, dat zie je ook gebeuren. Dus nou, het normale leven gaat op zich door, maar ze voelt het niet voor haar. Voor haar is het een lijdenstijd, want ze mist iets. Ze heeft rouw om het kind wat zij niet heeft gekregen. En veel andere vrouwen wel. En die lijdenstijd duurt een hele tijd door op het moment dat Elisa door zijn knecht, ook een knecht, wordt gewezen op het feit, die vrouw mist iets. Je hoeft geen goed woordje voor haar te doen bij de koning of zo. Je hoeft er niet nog hogere functies te verzorgen of wat dan ook. Nee, ze wil een kind. En Elisa mag het haar toezeggen en aanzeggen. Je krijgt over een jaar een kind. En als dat gebeurt, gaat die vrouw van die lijdenstijd waar ze lang in heeft gezeten, een tijd lang door naar het pastorale leven. De pastorale tijd, de gewone tijd. Want zij heeft nu net als iedereen ook een kind. En ze lijdt er niet meer elke dag aan. En zo wordt het leven wat normaler, wat gewoner. En het hobbelt een beetje door. En dat kind dat groeit op. En dat kind wordt steeds ietsje groter, ietsje volwassener. Totdat dat kind ook een keer bij zijn vader gaat kijken op het veld. We zijn al vele jaren verder waarin die vrouw de gewone tijd heeft mogen doormaken. Op het moment dat het jong naar zijn hoofd grijpt, en wat hij heeft gehad, dat weten we niet. Misschien zitten er medische experts in de zaal die het wel weten wat het kind heeft gehad. Maar hij grijpt naar zijn hoofd, mijn hoofd, mijn hoofd, en 's middags is hij dood. En dan breekt de apocalyptische tijd aan voor die vrouw. De alles of niets tijd. De tijd van, ik dacht dat ik wist hoe de wereld werkte. Ik dacht dat ik mijn plekje had gevonden. Ik dacht dat ik wist wie er bij mij hoorde en bij wie ik hoorde. En nu ligt hier een dood kind in deze kamer. Wat moet ik nu? Kan ik ooit nog verder leven? Hoe moet het vanaf hier? Wat moet ik nou toch? En die vrouw besluit de apocalyptische tijd te gebruiken om haast te maken. En direct, hoppakee, naar Elisa terug te gaan. En hem erop aan te spreken van, hey vriend, ik heb jou nooit om een kind gevraagd. Ik overleefde het wel in die lijdenstijd. Jij hebt mij naar een gewone tijd gebracht met een zoontje wat opgroeide. Ik heb daar niet om gevraagd, maar nu dat kind weg is, is mijn hele leven verwoest. Wat heb je me aangedaan? En op dat moment komt de profeet mee naar haar huis. En komt het weer goed met haar en mag ze weer door. De gewone tijd, de pastorale tijd. Maar ze heeft nogal wat meegemaakt. Hè? Ze heeft nu echt alles gezien. En dat zijn de tijden die je leven kan hebben. En er zitten hier heel veel verschillende tijden in de zaal. Ik kan even niet zo snel tellen hoeveel mensen hier zitten. Maar we zitten hier met elkaar. En een deel van jullie zal in de gewone tijd zitten. Een deel van jullie zal in een lijdenstijd zitten. En misschien is er voor een deel van jullie ook een apocalyptische tijd bezig, waarin je echt niet meer even weet waar je staat. Voor de kerk is het sowieso een beetje een apocalyptische tijd, hè? De kerk gaat stoppen. Alles wordt anders, niks is nog hetzelfde. Sommigen van jullie zien elkaar niet meer op zondagen. Anderen van jullie grijpen de gelegenheid aan en sluiten vriendschap met een andere kerk weer. En sluiten zich ergens wat makkelijker aan. En dat komt na een toch wel een lijdenstijd waarin je het steeds meer achteruit ziet gaan. En die beslissingen voor je uit hebt geschoven. Totdat je weet, het is nu klaar. Al die tijden zijn er, in al die tijden zijn we geliefde kinderen van God en in al die tijden moeten we elkaar dragen, moeten we geduldig zijn en zoeken naar het goede voor onszelf, voor de ander, voor de gemeenschap, voor de hele wereld. Waar je ook staat in dit verhaal, neem die tijden mee, wees vertrouwend, wees gezegend. Ik hoop jullie op allerlei verschillende plekken, in allerlei verschillende contexten nog heel erg vaak tegen te komen en dat je maar niet al te veel dan in een lijdenstijd verkeert. Maar als dat je lot is, ook dan neem de liefde van God met je mee. Amen. Thank you. Laat ons danken en bidden en laat ons na de stilte met elkaar onze Vader bidden. Laat ons bidden. God van het leven, God van alle tijden en van de eeuwigheid. Wees ons nabij als we ons proberen te verhouden tot alle wonderverhalen die in de Bijbel staan. Alle zieken die worden genezen, zelfs doden die worden opgewekt en mensen die worden bevrijd. Wat spreekt dat een verlangen aan in ons? En misschien durven we te geloven en hopen dat u de God van het leven bent en dat het leven zal winnen. Willen ons niet vergeten op het moment dat die verhalen alleen maar pijn bij ons oproepen. Wees met ons als we ziek zijn. Wees met ons als we verlies hebben geleden en diegene kwam niet meer terug of datgene bleef inderdaad dood. Wees met ons als de verhalen op andere manieren dingen in ons oproepen. Er zit ook een scène in van een profeet die op een kind gaat liggen. Allemaal dingen waarvan we denken, zou dat nog wel kunnen gebeuren vandaag en zouden we dat moeten willen? En in die verwarring leven we. En de realiteit is nou eenmaal verwarrend. Tijden lopen door elkaar heen. Wees met ons en wil ons zegenen als we in de gewone tijd leven. Als er niet zoveel bijzonders gebeurt, als het wel zijn gangetje gaat, als we niks te klagen hebben. Zegen ons dan en glimlach gemoedelijk naar ons. En help ons om van al het gewone wat we hebben, ook eens wat te delen met mensen die dat niet hebben. Help ons om voorbereid te zijn voor andere tijden en lichtvoetig als kinderen van u door het leven te gaan, liefde uit te delen. Als we in een lijdenstijd zitten, misschien al heel lang, misschien net begonnen, als het allemaal niet vanzelf gaat, niet meer vanzelf gaat, of als we niet eens meer weten wanneer het voor het laatst vanzelf ging, wees met ons dan in dat lijden. Help ons om in Christus dan een geestverwant te vinden, die over anderhalve week ook weer de lijdenstijd ingaat in de kerken. Geef ons voldoende lichtpuntjes in elkaar, in onszelf, van u in het leven. Laat dingen meevallen. Draag ons als het echt niet meer gaat. Geef ons voldoende om verder te kunnen. Geef ons uitzicht. Als we in een apocalyptische tijd leven, als alles op zijn kop staat, als het wel lijkt alsof de wereld is geëindigd vanwege iets wat er is gebeurd, iets positiefs of iets negatiefs, help ons dan om te weten wat we moeten doen. Help ons om een weg te vinden in onbekend gebied. Help ons om lessen te trekken, zodat we voor altijd veranderd op een goede manier uit deze tijd zullen komen. En geef ons houvast als we echt heen en weer worden geslingerd. Goede God, dat bidden we u voor onszelf allemaal persoonlijk. Dat bidden we voor de wereld waar het op sommige plekken apocalyptisch is. Misschien qua klimaat. Misschien qua oorlog. Onder andere in het land waar deze verhalen vandaan komen. Maar ook in landen als in Oekraïne en in al die landen die moeten vechten om überhaupt in onze kranten terecht te komen. Wees overal in de wereld waar het een lijdenstijd is, waar het nooit helemaal lekker gaat, omdat er altijd wel een gevaar dreigt of een tekort is. In hele landen of in gezinnen of in hoofden. Goede God, en wees overal waar de pastorale tijd doorgaat, waar alles heel gewoon is, waar mensen het goed hebben. Help ons om naar elkaar om te zien en te leven in dankbaarheid en in zorgzaamheid. God, wees zo met uw kerken wereldwijd. Help ons om gezond om te gaan met die drie tijden die er nou eenmaal zijn in elk mensenleven en in elke samenleving. Help ons om ze te herkennen, te erkennen en te onderkennen. Help ons om het juiste te vinden bij u en te bieden aan elkaar voor al dat soort verschillende momenten en fasen die er kunnen zijn op de wereld. En help ons hier als graankorrel om op een mooie manier ten onder te gaan, omdat we ook weten, als we een God van het leven dienen, zullen er elders of dichtbij nieuwe dingen kunnen opbloeien. Geef ons daar uitzicht op. Wees met ons in de stilte die nu volgt, waarin we alles overwegen wat het bij onszelf oproept. En troost ons terwijl we het gebed bidden dat al 2000 jaar lang wordt gebeden. Onze Vader, die in de hemel zij, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals wij onze schuldenaars vergeven. Leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Gaan we collecteren.
Als gezegende mensen gaan we verder de tijd in. Mogen de eeuwige je zegenen en behoeden, je vriendelijk toelachen en genadig zijn, een en al aandacht voor je zijn en je vrede geven. Amen.